In openbaring 3 waren wij nog. En vanavond komen wij dan toe aan deze laatste brief uit de reeks. De 7e dus. Die vinden wij in openbaring 3 vanaf vers 14. Waar staat: schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden. En witte klederen, opdat gij mocht bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien mocht. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En met die laatste zin wordt dus inderdaad inmiddels voor de 7e keer gezegd dat het dus gaat om iets wat verder achter die woorden zit. En dat we niet maar van doen hebben met een historische plaatselijke gemeente in Laodicea, in Klein-Azië of iets dergelijks, maar dat we met veel grotere dingen van doen hebben. En dat is ook zo, want we zijn hier in de praktijk terecht bij het christendom zoals wij dat in onze dagen kennen. Helaas, dat is geen vrolijk onderwerp. Voor mij ook niet prettig om over te spreken, want het zijn negatieve dingen. Het klinkt gauw als kritiek op anderen. Maar het neemt niet weg dat het een beschrijving is van de situatie die we in het algemeen zo in het christendom kennen. En terwijl ik dat zeg, zeg ik er dan meteen maar weer bij dat ik niet geneigd ben mijzelf überhaupt tot het christendom te rekenen, omdat dat alleen maar tot misverstanden leidt. Ik hoor niet tot het christendom, ik hoor tot Christus. En dat is, dat zou hetzelfde moeten zijn, maar het is in de praktijk niet zo. Dus dat is een en al verwarring, eigenlijk. Maar u weet waar het om gaat. Ik heb u eerder al een paar keer gezegd, deze brieven bespreken feitelijk de positie van de christenen in de wereld. Niet in hun hemelse positie, maar in hun aardse omstandigheden. En daarmee is het eigenlijk gewoon een soort samenvatting van de kerkgeschiedenis. En op betrekkelijk summiere wijze vertelt de Heer ons hoe hij daar tegenaan kijkt. En daar legt hij zijn eigen maatstaven aan, die door de eeuwen heen niet veranderen, zodat we tegenkomen dat bepaalde zaken die wij toch redelijk positief vinden, door de Heer zo zonder meer aan de kant gezet worden. Dat gebeurt nou eenmaal, hè. U weet wel. Ik weet uw werken, lazen we nu ook weer. Ik weet uw werken, de Heer weet wat er allemaal gebeurt en zegt wat hij ervan vindt. En aan onze kant wordt altijd maar geroepen dat onze werken het werk des Heren zijn. Maar de Heer kijkt er toch anders tegenaan. Hij zegt, ik weet uw werken en ik heb ze niet vol gevonden. En dat soort dingen meer. Langzamerhand begrijpt hij ook dat deze lezing, lijkt het goede woord, dat deze lezing van deze brieven niet populair is. Ik bedoel, deze uitleg of interpretatie, want zo noemt men dat, dat hij niet populair is, eenvoudig omdat het in het algemeen toch een aaneenschakeling is van feiten uit de geschiedenis waarvan de heer zegt dat hij het afkeurt. Daar komt het op neer. Ik heb u gezegd, de enige brief die in zijn geheel als positief te beschouwen is, was die van of aan Philadelphia. Maar ja, dat is inmiddels ook al niet meer zo. Want wat u gelezen hebt en wat wij gelezen hebben, is natuurlijk toch dat de heer zegt, ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. En dan nog een keer, ach, of gij koud waart of heet, waren jullie maar koud of heet. Maar dan nog een keer, zal dan omdat gij lauw zijt, met AU schrijf je dat, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Nee, met OU zou je aan de palingboer kunnen denken, maar dat is al heel lang geleden inmiddels weer, hè? Kent u die nog niet? Ja, ja. Omdat gij lauw zijt, man, dat is zijn naam onzorgvuldig gekozen. Ja, dat is onverstandig. Maar doe maar weer.
Ja.
Maar lauw, niet heet of koud, dat is erg vervelend. Dat wil zeggen, niet enthousiast, maar ook niet afwijzend. Niks van dat alles, hè. Niet vriendelijk en ook niet vijandig. Men is tolerant, heet dat. Daar gaat het hier eigenlijk, tolerant heet het. Het is het moderne woord, tolerant. Dat betekent dat we van alles toelaten. En dat het ons verder niks kan bommen. Ik geloof dat het woord tolerant in veruit de meeste gevallen, zeker in onze dagen, vervangen moet worden door onverschilligheid. Maar onverschilligheid is een negatief begrip. Dus dat wordt dan niet gebruikt. En tolerantie wordt beschouwd als een deugd. Hè? Dan mag alles maar. En zo. Dat schijnt positief te zijn. We slikken het allemaal. Dat heet dan tolerant. Maar het feit is, we slikken het helemaal niet. Het interesseert ons geen zier. Daar komt het ongeveer op neer. En dan heet het tolerant. Maar in werkelijkheid is onverschilligheid. Onverschilligheid tegenover de Heer. In ieder geval onverschilligheid tegenover zijn woord. Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Hè? Ik denk dat we misschien wel makkelijk dat de gedachte kwijtraken dat het niet maar de bedoeling is dat men gelooft in God in de zin van dat er, let op er, ergens, liefst heel ver weg, dat er een God bestaat, maar het gaat er niet om of wij geloven dat God bestaat. Waar het over gaat namelijk is dat God gesproken heeft. Dat men hem serieus zou nemen. Dat men zijn woord zou kennen, zou aanvaarden, zich daarbij neer zou leggen, is het meest negatieve wat ik ervan kan zeggen. Men zou het aanvaarden en ervoor gaan, bedoel ik. Hè? Men zou zich daaraan onderwerpen. Waar nog bij komt dat de Heer ons oproept om er deel aan te hebben aan zijn woord. En ik bedoel dus aan zijn werk. Want daar schrijft hij over. Hè? We krijgen nergens in de Bijbel een theologische beschouwing over wie of wat God is. Of zoiets. Hè? Wat wij vinden is wat hij doet. En voor zover wij spreken over zijn karaktereigenschappen. Dat mag misschien niet dan. Oké, dan voor zover wij spreken over zijn attributen, zijn hoedanigheden, leert de Bijbel dat hij weliswaar benoemd kunnen worden. God is rechtvaardig, God is barmhartig en wat het maar is, allemaal. Hè? Maar dat die dingen tot uitdrukking komen in en dus geïllustreerd worden in het werk dat hij in de loop van de geschiedenis volvoert. En daar zou men in geloven. En zelfs als iemand zegt, daar geloof ik in, dan is het toch nog maar de vraag of hij enig idee heeft van waar we het nou eigenlijk over hebben. Van wat God dan eigenlijk doet. Want het is makkelijk te zeggen dat je Gods woord gelooft als je het niet kent. Ik bedoel, ja, het begint met geloof, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het begint met geloof. Maar het brengt de morele verplichting met zich mee om je dan ook op de hoogte te stellen van wat hij dan gezegd heeft. Uiteraard, hè. Daar gaat het om. Maar juist op dat punt is de mens tegenwoordig volstrekt onverschillig. Het grote voordeel is dat je niet gemakkelijk meer als ketter wordt ter dood gebracht in onze dagen. Daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee, kan ik u zeggen. Ja, hoewel. Ja, nee, dat is toch. Dat is gewoon zo. Maar dat is het goede nieuws dan. Maar de andere kant is dat men is volkomen onverschillig daarover. Hè? Nee, ook niet. Dat kan ze ook helemaal niks schelen. Nee. Oh, doe je? Oh, is dat? Oh. Uiteindelijk vragen mensen een keer, maar wat doe je eigenlijk voor de kost? Wat is je beroep? Hè? En dan dat hou ik zo lang mogelijk weg, want ja. En dan vertel ik dat en dan is het meteen afgelopen. En dan zie je die mensen nooit meer terug en dan moeten ze dringend weg. Of weet ik veel wat. Nee, dat gaat zo. Het is een beetje komisch. En soms horen ze je uit en willen ze van alles weten. En daarna vragen ze iets als... ben je daar gelukkig mee? Vind je dat... Ja, daar ben ik gelukkig mee. Ja, dat is fijn. Precies, dat zeggen ze dan. Nou, dat is fijn voor je. Dat is, het interesseert ze geen lor. Helemaal niks. Echt niet. En veel van die mensen noemen zich nog christenen ook, hè. Maar het kan ze helemaal geen bal schelen. Ze horen dan dus bij de een of andere vereniging. Ik weet wel dat ik soms erg lelijk erover spreek. Maar zo functioneert het dan toch? Dan horen ze bij de een of andere vereniging of subcultuur. Want een cultuur is het eigenlijk ook nauwelijks meer te noemen in onze maatschappij. Dan zijn ze christelijk. En dan, ja, maar wat dat dan precies betekent, ja, dat weet ik ook niet. Kunnen ze gewoonlijk ook niet uitleggen. Als het uitleggen blijkt dat ze in de praktijk humanistisch zijn. Ik hoorde laatst nog iemand die werd geïnterviewd. Ja, die was ook christelijk en die zong gospels. En van jongs af aan. En ze was bij een of andere gemeente daar en daar. En dan gingen ze bidden. Een tamelijk lang interview met een Nederlandse zangeres van Sint Eustachius. Maar de naam kon ik niet verstaan, begreep het niet. Maar goed, en heel verhaal. Maar God kwam er niet in voor. En Jezus al helemaal niet. Maar ze noemden het wel evangelisch. Het was een soort evangelische gemeente. Een soort evangelisch-apostolische gemeente. Nou heb ik die niet in mijn lijstje staan, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen maar. Maar de Heer kwam er niet eens in voor. Waar gaat het dan over? Zijn die mensen christelijk? Ze zeggen van wel. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze niet geïnteresseerd zijn in de Bijbel sowieso. Maar waren die vragen die gesteld werden wel anders beantwoord geworden? Daar ben ik zeker van. Maar daar gaat het over, hè? En zo ziet het christendom vandaag eruit. Het kan ze niet schelen. En wat ze met de Bijbel doen, ja, dat maken ze zelf wel uit. En als ze een leuke spreuk nodig hebben voor bruiloften of partijen of voor begrafenissen, dan vinden ze er wel één. Hè? Of voor Vaderdag. Maar die heb ik u al eens verteld, dat ga ik niet meer vertellen nou. Dan vinden ze wel ergens een tekst enzovoort. Dan komt de Bijbel erbij aan te pas. Maar het laat ze volstrekt koud. En vooral respectloos, ik vind het tenminste respectloos, vertalen ze het om de paar jaar weer overnieuw. Ze zeggen dat ze dat met groot respect doen. Maar dat is waarschijnlijk omdat het geld moet opleveren. Daar hebben ze wel respect voor. Maar voor de Bijbel, dan zouden ze er wel anders mee omspringen. Niet zo vrijmoedig. Je moet eens proberen om het werk van een bestaande schrijver opnieuw te fraseren, opnieuw op te schrijven. Het verhaal van Erik, klein insectenboek, dat schrijf je dan gewoon overnieuw. Moet je eens proberen. Waarschijnlijk kom je voor de rechtbank terecht ook nog. Maar het zou je zeker niet in dank worden afgenomen. Want daar blijf je af. Dat is van de schrijver, woord voor woord en letter voor letter, dat laat je staan. Dat zoiets ooit een keer vertaald wordt, jawel, maar dan zo getrouw mogelijk. En dat is het dan. En het niet gaan uitleggen, want dat was aan de lezer overgelaten. En niet aan de vertaler of iets dergelijks. Daarom zeg ik, ik vind het respectloos, ja. Ik ben er ook helemaal niet blij mee. Het maakt de verwarring over de Bijbel ook alleen maar groter. Daar ben ik serieus op. Het is alleen voor de handel. Het moet ergens wezen, maar daar houdt het mee op. Men heeft er geen belangstelling voor. Maar dan ook echt niet. En dat is wat hier beschreven wordt in deze brief. Want dit zijn de belangrijke woorden. Daarom worden ze ook een paar keer herhaald, natuurlijk. Niet koud, niet warm, niet vijandig, niet vriendelijk, maar volstrekt lauw. En de Heer zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Het zal je maar gezegd worden. Nou heet die brief, de brief aan de Laodicense, nou ja, voluit aan de engel van de gemeente, de Laodicense. Ik heb u al gezegd, je vervangt het begrip engel door het begrip geest en je begrijpt dat het gaat om een geestelijke betekenis van die brief. Maar goed, daar kom ik allemaal niet meer op terug, op dat soort dingen. Wat de naam Laodicea betreft, dat betekent zoveel als het recht van het volk. Laos is namelijk gewoon volk. En het andere woord betekent zoveel als recht of oordeel. Dat wil zeggen dat het volk zelf zo zijn mening heeft over de dingen. En met name dus over de Heer en over zijn woord. Dat wil zeggen, het volk zelf maakt wel uit wat men ermee zal doen. En eigenlijk is dat een goede beschrijving van wat wij in de kerkelijke traditie vrijzinnigheid noemden. Ik geloof niet dat de term nog ooit gebruikt wordt vandaag, tenzij in historisch verband. De reden daarvoor is een heel eenvoudige. In het algemeen alle traditionele kerkelijke instituten zijn vrijzinnig. Dus het woord heeft zijn betekenis inmiddels verloren. Begrijpt u wat ik nu zei? Het tegenovergestelde van vrijzinnig is orthodox. Orthodox betekent letterlijk trouw aan de leer. Als je het iets ruimer neemt, betekent het trouw aan de traditie. Nou ben ik daar ook niet zo'n voorstander van, hoor. Ik hou meer van trouw aan het woord. En als daar een traditie uit ontstaat, prima. Als daar een leer uit ontstaat, helemaal goed. Dus ik voel me daar toch meer thuis. Bij vrijzinnig, de term vrijzinnig betekent feitelijk dat de mens zich vrij voelt om zelf een zin, dat wil zeggen een betekenis, te geven aan die Bijbel. Aan dat woord van God. Heb u dat? Zin is immers de inhoud van iets. Wat is de zin van iets? Wat is het nut van iets? Wat is de inhoud van iets? Wat is de zin van het leven? Is de vraag naar de inhoud van het leven als zodanig. En wat is de zin van de Bijbel? Is de vraag naar wat is de inhoud daarvan? Of de zin van een tekst? Wat is de inhoud? Wat zegt zo'n vers? En vrijzinnigheid wil zeggen dat men niet gebonden is aan, nog aan traditie, nog aan bepaalde leer of zo. En dat men dus individueel zelf een betekenis aan zo'n zin of vers kan geven. Wat strikt genomen natuurlijk onzin is, want als je werkelijk gelooft dat taal er is om te communiceren, en dat woorden en zinnen, in verband met zinsbouw en zo, dat die wat betekenen, dan ben je dus helemaal niet vrij om er zelf een betekenis aan te geven. Woorden die gesproken of geschreven worden, krijgen de betekenis mee die de spreker, dan wel de schrijver, erin gelegd heeft. Dus dat hele idee van vrijzinnigheid is feitelijk onzin. Men zou proberen te achterhalen wat de schrijver bedoeld heeft en heeft willen zeggen. En waarom hij zijn woorden zo gekozen heeft. Heb je dat nog? Dan weet ik wel dat de moderne mens zijn woorden sowieso niet nauwkeurig kiest. Dus het heeft ook niet zoveel zin om die woorden meer te bestuderen. Dat zeg ik omdat ik dat heel triest vind eigenlijk. Maar ze wist dat. Maar met een beetje serieuze schrijver zou je elk woord moeten wegen. Want die heeft elk woord bewust gekozen. En de volgorde gekozen waarin die woorden staan. En zijn redenen waarom hij niet dit woord, maar dat woord kiest. Enzovoort. Soms om de inhoud, soms om de klank. Wat het maar is. Maar dat wordt nauwkeurig gedaan. En dat is met de Bijbel zeker het geval. Trouwens, ook de vrijzinnigen beschouwen de Bijbel nog altijd als literatuur. Zo in de zin van, het is op serieuze wijze geformuleerd wat daar staat. Maar men zou dan meteen beseffen dat men dus niet vrij is om zelf een betekenis aan die woorden te geven. De schrijver heeft ze erin gelegd, daar gaat het om. Hebben jullie dat nog? Maar die vrijzinnigheid, ja, dat wil zeggen dat men dus inderdaad geen respect heeft voor het woord van God. En dat men niet alleen zich vrij voelt om zelf betekenis te geven aan zinnen, teksten, zelfs hele Bijbelboeken. Maar dat men zich ook zelfs vrij voelt om hele Bijbelboeken gewoon te negeren. Men doet maar wat. En dat is de situatie in onze dagen. Ik weet al dat het een lange traditie is, maar die traditie van de predikant die zijn toespraak begint met mijn tekst vandaag is. Nou ja, vandaag, het was nog vanmorgen, want 's avonds sprak hij dan weer en dan had hij weer een andere. Mijn tekst is. Dat op zich al heb ik altijd verdacht gevonden, zulke dingen. Hoezo één tekst? Uit dat hele boek. Je haalt uit de boeken van de Nederlandse literatoren haal je toch ook niet één zin. En blijft daarbij hangen of het zou moeten zijn om technische redenen. Om de zinsbouw, de zinsstructuur te bewonderen. Of zoiets. Het gaat er niet om één tekst. Je hebt hele Bijbelboeken, hele hoofdstukken, op zijn minst pericopen enzovoorts. En je zou die woorden ook inderdaad, en ook die zinnen en ook die ene tekst, zal men lezen in het verband waarin die staat. In de samenhang van het een en ander. Maar dat is men al heel lang geleden kwijtgeraakt. Bovendien heb ik gemerkt dat tegenwoordig een toespraak in de eerste plaats kort moet zijn. Ik krijg het onder zoveel tijd wel eens te horen van een vreemdeling. Zeker, die verdwaald is zeker. Die is dan... Wat is het vandaag? 4 december, hè? Oh ja. Die is dan in zo'n bijeenkomst of in de tent. En dan krijg ik te horen van, ja, het was wel interessant. Of wat het ook maar was. En het was allemaal toch wel aardig. Maar het was veel te lang. Dan krijg ik weer te horen, want een mens kan maar, dat is bewezen, een mens kan hooguit 15 minuten zijn aandacht ergens bij bepalen. U zit dat hier elke keer te logenstraffen. Want u had het, nou ja, maar goed. Ja, dat vind ik zo belachelijk. Want ik maak dat nog nooit mee. Wel is dat mensen niet langer dan een kwartier de aandacht erbij kunnen houden. Maar dat is omdat het ze niet interesseert. Dat is gauw klaar. Hè? Maar voor de rest, dat kan een mens makkelijk. Maar dan moet er wel wat verteld worden natuurlijk. Wat de aandacht waard is. En daar gaat het om. Als men dus zegt, een mens kan niet langer zijn aandacht vasthouden zo lang. Ligt het niet aan die mens hoor. Echt niet. Mensen kunnen toch ook 2 uur lang naar een film zitten kijken? Ik word er doodmoe van overigens tegenwoordig, van de moderne films. Gaat me veel te snel, maar dat zal de ouderdom wel zijn dan. Hè? Verschrikkelijk vindt, maar dat kan men toch ook. Dus dat, ik vind het allemaal zulke onzin allemaal. Maar de toespraak moet dan kort zijn en vooral praktisch. U weet al, veel muziek en een korte, praktische toespraak. Onder andere. Zodat je bijna je hele Bijbel weggooit, want veel praktisch staat er niet in. Hè? Nee, dus ze willen een praktische preek. Dan zeg ik, nou, dan houd het gauw op. Want ik vind weinig praktisch in de Bijbel. He? Als ik nog eens een paar lelijke dingen zeg, dan kunt u ook weer boos worden. Als u dat wilt, tenminste. Ik weet nog dat... wat vandaan komt, weet ik niet, maar er werd aangekondigd... een dag van bijbelstudie over wat de Bijbel zegt over abortus. En ik weet niet, mijn vader was in de buurt. En die zei, nou, dan zijn ze gauw klaar.
Een hele dag.
Ja. Komt helemaal niet voor. Komt echt niet voor. Dan heb ik nog een paar van die hete onderwerpen. Waar ik het dus ook maar niet over ga hebben. Maar het komt echt in de Bijbel niet voor. Dan gaat het over praktische dingen. En onze moraal als mensen. De Bijbel zegt daar geen bal over. Helemaal niks. He? De Bijbel leert ons wat over wat God doet. En wat zijn moraal is. En wat hij van ons verwacht. En dat is een heel ander ding. En dit soort zaken komen gewoon niet voor. En meer ga ik er niet over zeggen. Meer zegt de Bijbel er ook niet over. En waarom dat is, dat zal ik u een andere keer vertellen. Maar vanavond dan maar niet. Want er zijn ook wel redenen waarom dat allemaal niet in de Bijbel staat. Hè? Omdat het volstrekt onbelangrijk is. Dat is het eigenlijk. En voor God al helemaal. Maar ja, dat weten wij allemaal niet meer. Maar dat is wat ons mankeert. Wij luisteren niet naar die schepper. En weten dus ook niet meer... wat het doel is van ons eigen leven en wat onze rechten en plichten zijn tegenover God. We zijn die dingen allemaal kwijtgeraakt. En we hebben de Bijbel ondergeschikt gemaakt aan onze eigen inzettingen. En aan onze eigen maatschappij en voor alle dingen die wij in onze cultuur kennen, hebben we hier en daar links en rechts wel een Bijbeltekst. Maar dat wil nog niet zeggen dat het in overeenstemming is met de Bijbel. Maar dat interesseert de mensen ook niet. Nou ja. Laos. Laodicea. Het oordeel van de mens. Dat wil zeggen, de mens maakt zelf wel de dienst uit. En geeft zelf wel een oordeel over die Bijbel. En als u het zo beziet, gewoon Laodicea... beziet en waar dat dan over gaat en wat die termen betekenen, begrijpt u dat je bij Laodicea eigenlijk al begint, nou, toch ergens halverwege de 19e eeuw al, hoor. Ik heb u een paar weken geleden gezegd dat voor mijn gevoel ben ik groot geworden, ben ik opgegroeid in de dagen van Philadelphia. De andere kant van het verhaal is dat Laodicea inderdaad ontstamt uit de 19e eeuw. En dat het eigenlijk ontstaan is door de verlichting. Hè? Dat wil zeggen na de Franse revolutie eigenlijk. Maar dat is al 200 jaar geleden, hoor. Waar men alle gezag... per definitie, zeker het erfelijke gezag... dat is inclusief dat van God dus, afwees... dan wel begon af te wijzen... met alle consequenties van dien. En toen werd ook door de overheid het christendom langzamerhand losgelaten. Dat is de geschiedenis van de 19e eeuw. En in diezelfde 19e eeuw is ook ontstaan wat... toen vanaf orthodoxe kant genoemd werd de hogere schriftkritiek. Die zich dan bezig hield met niet meer met wat staat er nou eigenlijk precies. Dat is de schriftkritiek, daar heb ik niks tegen. Ik ben heel blij mee dat dat proces zijn loop gehad heeft. Maar daarna ontstond de hogere schriftkritiek. Die ging niet meer over wat staat er nou precies. Maar dat ging over de vraag wie heeft dat geschreven en waar heeft hij het van gejat. Overgeschreven. En er kwam het verhaal van die bronnensplitsing enzovoorts. Hè? Van Genesis, dit scheppingsverhaal. En dat er drie scheppingsverhalen zijn. En de een is van de bron J. En de ander is van de bron H. En nog een ander is van de... van bron P. Nooit van gewoon? Bronnensplitsing? Dat is algemeen aanvaard inmiddels. Maar daar had ik het toch al. Die vrijzinnigheid. Men heeft de goddelijke oorsprong van het woord van God daarmee ook helemaal weggeredeneerd. Want het is van bron die en bron die en bron die. Weet u wel? En daar komt ook het verhaal vandaan. Van Daniël is niet geschreven door Daniël. Dat kan helemaal niet, want dan moet hij van tevoren geweten hebben wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat kan immers niet. Men ontkent dus alle profetieën. En dus moet die zogenaamde Daniël de een of andere Maccabeer geweest zijn. Of althans een vrome Jood, want vroom schijnt hij dan wel geweest te zijn, hoewel hij een bedrieger was. Een vrome geleerde Jood, die dan om de Joden in de dagen van de Jodenvervolging, in de tijd van de Maccabeeën, om die moed in te spreken enzovoorts. En toen moet dat geschreven zijn. En dat staat gewoon in je inleiding tot NBV, de nieuwe Bijbelvertaling van een paar jaar terug. Staat gewoon, als er inleiding bij zit, staat dat erin?
Hè?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar dat is de algemene opvatting. Kan niet door Daniël geschreven zijn, enzovoorts. Ze geloven trouwens niet dat er enig Bijbelboek is dat geschreven is voor de Babylonische ballingschap. Omdat ook de boeken van Mozes pas in de Babylonische ballingschap geschreven zijn. En dat het scheppingsverhaal een parafrase is van het Babylonisch scheppingsverhaal. Dus dat geloven ze algemeen, hoor. Ik vertel niks bijzonders. Dat leren ze overal. Nee, ja, Rooms-Katholieken, protestanten, overal leren ze dat. En zelfs op zogenaamde bijbelscholen. Precies zo. En psalmen over dat de stad, dat Jeruzalem verwoest is en dat soort dingen weer. Ja, dat moet dan geschreven zijn in de Babylonische ballingschap, want toen was Jeruzalem verwoest. Maar ze geloven niet dat David het geschreven kan hebben als profeet en op profetische wijze gesproken heeft over de verwoeste Jeruzalem. Maar dat geloven ze niet. Want dat is de toekomst kennen. Laat staan dat ze geloven wat ik geloof. Dat Genesis geschreven is door Adam. Door Henoch. Door Noach wilde ik zeggen. Door de zonen van Noach, collectief met z'n drieën. En het vervolg daarop weer alleen door Sem. En waarom ik dat geloof? Ja, omdat het erbij staat. Simpel zout. Ja, zuster, en dat hebben we te danken aan de schriftkritiek. Aan de mensen die echt onderzocht hebben, hoe zit die Bijbel in elkaar? Wat staat daar nou eigenlijk precies en wat betekenen die uitdrukkingen nou eigenlijk? Komen die buiten de Bijbel ook voor, ook tegen? En wat betekent het daar? Enzovoorts. Hè? En hoe schreven ze eigenlijk vroeger? En dat heeft tot gevolg gehad dat men inderdaad vaststelde hoe het zat. En dat er wel degelijk sprake is van verschillende bronnen voor wat betreft Genesis, maar dat die bronnen gewoon bij namen genoemd worden. Kortom, dat Genesis, althans alle, zeker de boeken van Mozes, al geschreven zijn. Genesis in elk geval ver voor de dagen van Mozes. En dat de Bijbel dus maar niet stamt van de dagen van de Babylonische ballingschap 600 voor Christus, maar al vanaf 4000 voor Christus. Heb je dat nog? En het is makkelijk genoeg aan te tonen. Tenzij je daar onbehagelijk bij voelt. Dan zeg je, dat kan toch niet? Maar ja, waarom zou je God ontzeggen zijn vermogen om de toekomst te kennen? En waar wij gevangenen zijn van de tijd, mag je toch aannemen dat die God die boven ons staat geen gevangene is van de tijd en dus de tijd kan overzien. Mag toch niet al te moeilijk wezen? Nou ja. Veel meer moet ik daar niet over zeggen natuurlijk. Maar waar het maar om gaat, is dat Laodicea dus een heel negatief begrip is. Alleen het probleem is dat wij leven in een wereld, in een cultuur waarin men, dan laat ik het eens anders zeggen. Vroeger gingen wij vanuit West-Europa, vanuit Amerika, uit de Anglo-Saxische volkeren, de hele wereld over, om de hele mensheid te bereiken met het evangelie. Dat is Philadelphia. misschien enigszins gechargeerd gezegd natuurlijk, wat overdreven bedoel ik. Maar dat gebeurde wel. En tegenwoordig, diezelfde volkeren waar wij in het algemeen toe behoren, gaan de hele wereld over. En wat prediken we nu?
Democratie.
Democratie. Democratie. Wij verspreiden democratie over de wereld. En hetzelfde geldt weer. Er zijn volkeren bij die totaal ongeschikt zijn voor de democratie. Maar we zullen ze door de strot drukken. Want zo hoort het. He? Democratie. Maar dat is Laodicea. Het oordeel van het volk. Heb je dat nog? Waarbij het volk geacht wordt de dienst uit te maken. En of het dan democratie heet of gewoon communisme of hoe het maar heten mag. Ja, mij maakt dat allemaal niet zoveel uit. Het is de omgekeerde wereld. We hebben de autoriteit naar beneden verplaatst. En wat aan de top van de piramide staat, heeft geen autoriteit. Maar ze moeten aan die top precies doen wat wij ze vertellen. Nou, doen ze dat niet. Dat weet u allemaal toch, hè? Ze doen in Den Haag echt niet wat wij willen. Je maakt mij niet wijs dat het regeringsbeleid van de afgelopen paar jaren een getrouwe afspiegeling is van de opinie van het Nederlands volk. Dat geloof je toch zelf niet, hè? Zij geloven dat wel daarboven, althans dat houden ze vol. Geloof ik ook niks van dat ze dat geloven, maar ja, ze moeten ergens hun autoriteit vandaan halen. En die ontlenen ze dan aan ons. Maar het is natuurlijk de omgekeerde wereld. De zegen van het Messiaanse Rijk in de toekomst is dat het volk zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Er is een koning, die maakt de dienst uit. Dat is een hele zorg minder. De schapen hebben geen zorg, ze hebben één herder. En that's it. En hij kent zijn schapen, hij weet wat ze nodig hebben en hij geeft ze wat ze nodig hebben. Dat is het eigenlijk. En kom daar nog eens om in deze tegenwoordige wereld. Ik bedoel, daar is God uit weggeredeneerd. Men heeft het zaakje op de kop gezet. En sommigen houden nog vol dat als je goed je best doet, dan kun je God nog wel bewegen om te doen wat jij wilt. Maar dat is een wel erg absurde toepassing van het begrip democratie. Heb je die nog? God is autoriteit, logischerwijze. En die zegt, geeft hier zijn mening over die omgekeerde wereld. Alsof de mens in Laodicea zelf een Bijbel schrijft, om zo te zeggen. Zelf de waarheid in pacht heeft en die zal formuleren. Maar God heeft zijn woord van bovenaf gegeven. En het heet waarheid omdat die onveranderlijk is. En wat de mens daar voor oordeel over heeft, of voor mening over heeft, ja, dat is volstrekt oninteressant. En overal waar die mens er een mening over heeft, is het altijd fout gegaan. En om de zoveel tijd hebben we het weer eens over Nicea enzovoorts en over de levende drie-eenheid en over dat ze erover stemden. En zo, dat weet u wel, hè? Dan kreeg je meer, dat was een soort democratie ineens, althans in beperkte vorm. Ja, en dan de meerderheid heeft altijd ongelijk. Dat is wat er gebeurt en dat is ook wat de Bijbel leert. De meerderheid leeft onder het bestuur van de vorst der duisternis en die kent de waarheid niet. Die moet je ook niet over de waarheid laten stemmen. Dat kun je ook niet permitteren. Waarheid is onveranderlijk. En wat wij ervan vinden, of we voor of tegen zijn, verandert die waarheid niet. Nou ja. Laodicea. Dit zegt, dit vind ik aardig nu, hè? Dat is een inleiding op wat nu komt. Hè? Dit zegt de Amen. Nou, je weet wie het zegt, hè? Dat is namelijk de Heer Jezus zelf. Die immers de opdracht gaf, schrijf aan de engel enzovoort. En, weet u wel? En hij noemt zich bij deze gelegenheid de Amen, de trouwe en waarachtige getuige. Amen is gewoon Grieks. Dus het woord is nooit vertaald. Het is gewoon Grieks. Nou ja, als het vertaald wordt ergens, dan wordt het vertaald met voorwaar. In de Statenvertaling. Het is een krachtige bevestiging, heet dat. Het is daarmee een synoniem voor waarheid. Voor dat wat waar is, voor dat wat blijft. Voorwaar, voor, let op, voorwaar. Dat is onze Nederlandse vertaling, maar er zit ook het begrip waar in. Van waarheid enzovoort. Voorwaar, voor, de amen. Dat is de Heer, die onveranderlijk is. En het tweede woord, de trouwe, drukt precies hetzelfde uit. De trouwe, dat wil zeggen degene die trouw is. Of anders gewoon degene die blijft. En mocht je vragen, waaraan is zij trouw, want het kan dan ook nog, dan is het uiteraard aan het woord van God. Nou ja, aan God. Of met andere formulering, aan wat hij zelf noemde, toen hij op aarde was, zijn hemelse vader. Toch? Hij is de onvergankelijke. En wat het volk, wat het volk ervan vindt, en hoe het volk daarover oordeelt. Nou, u weet wel hoe het volk over hem geoordeeld heeft. Ze hebben hem gekruist. Zodat deze woordkeus, de keus van titels voor de Heer, veelzeggend is. Daarna volgt de term de waarachtige. Als bijvoeglijk naamwoord bij getuigen. Dat betekent dan ook dat die getuige trouw is aan de waarheid. Het woord waarachtige, de, had ook een zelfstandig naamwoord kunnen zijn. Komt ook in de Bijbel voor, de waarachtige. Hij is de waarachtige. Dat wil gewoon zeggen, hij is de waarheid. En nu is het, hij is de getuige, maar hij is de ware getuige. Om niet te zeggen, degene die trouw is aan de waarheid. Wij weten dat trouwens, want een beetje evangelisch mens heeft natuurlijk een paar teksten uit zijn hoofd geleerd. Waaronder, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Vooral uit het Johannes-evangelie, zuster. Ik ben de weg, Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En de andere heette, ik ben het licht der wereld. Dat is gewoon hetzelfde. Want licht en waarheid zijn synonieme begrippen, dat weet u toch, hè? Kortom, de amen, de trouwe, de waarachtige getuige. De begrip getuige, dat komt nog uit het Oude Testament eigenlijk. Waar Jehovah genoemd wordt, de getuige. Daar is een goede reden voor. Ja, het klinkt wat oneerbiedig wat ik nu ga zeggen, maar ik bedoel, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wilde zeggen, alles wat Jehovah heet in het Oude Testament, maar daarmee, daarna ook in het Nieuwe, alles wat Jehovah heet is de uitdrukking van Gods wezen. En daarmee per definitie getuige van God. Namelijk, Jehovah is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, om zo te zeggen. Ik weet wel dat ik nu een tekst uit Hebreeën 1 citeer, die daarvan toepassing is op de Heer Jezus. Maar diezelfde uitdrukking is van toepassing op alles wat Jehovah heet in het Oude Testament. God is de onzienlijke God, maar als hij zich vertoont en zichtbaar maakt, verschijnt de gedaante van Jehovah, die heet nou eenmaal zo. En die is de veruiterlijking van het wezen Gods. En daarmee is zij God, maar van God zelf staat, de Godheid staat, die is onkenbaar. Dus de onzienlijke. En het abstracte begrip, wat wij dan meestal noemen de Godheid, drukt zich, wanneer hij zich openbaart aan ons, uit in een gedaante, een gestalte, een persoon, zo u wilt, die heet Jehovah. Maar het moet duidelijk zijn dat die gestalte, die gedaante onder de naam Jehovah, getuigt feitelijk van wie God is. Omdat hij de vertegenwoordiger is van God als zodanig. En vandaar dat dat woord getuige nogal eens in de Bijbel voorkomt. Met name ook in Openbaring natuurlijk. Omdat daarmee gezegd wordt dat de Messias, de Christus, niet slechts de zoon is van David, maar wel degelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik kan het nog op een andere manier zeggen, die is misschien makkelijker. In het christendom is namelijk algemeen geaccepteerd dat Christus genoemd wordt het woord. Ik ben van mening, niet dat het onjuist is, maar dat het wel wat ongelukkig ontleend is aan Johannes 1 vers 1, maar vooruit. Maar je kunt dat zo zeggen, als je Johannes heet kun je dat zo zeggen. Christus is het woord, dat is een metafoor en het betekent dat het woord van God tot ons komt in de persoon en daarmee in het werk van de Heer Jezus Christus. Maar dan kun je toch ook zeggen, dan is zij Gods getuige? Nou ja, dat bedoel ik. En wat ik nu vertel is hetzelfde als wat ik net vertelde, alleen dit is misschien makkelijker te volgen. Hij is de veruiterlijking, de openbaring van het wezen Gods. Of moet je gewoon zeggen, God, de Vader, openbaart zich in de Zoon. Zo kan hij ook. Het is een hoge mate beeldspraak dan, maar zo kan hij ook. En de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Niet omdat je dan alles van de Godheid gezien hebt, maar wel alles gezien hebt wat er te zien valt ooit van de Godheid. Voor de rest is God als Godheid abstract. Ontastbaar, onzienlijk, dat is wat de Bijbel zegt. En over de Heer Jezus staat, juist in verband met zijn wederkomst, en dan kom je in Openbaring terecht, er staat dat hij te zijner tijd zal vertonen, 1 Timotheus 6, dat hij te zijner tijd zal vertonen de onzienlijke God. Nou, dat is wat hij is. En als je daar dan nog even in de voetnoot even bijtelt, dat God zich ook manifesteert in zijn kracht, dat wil zeggen in wat hij doet, onzienlijk, dan heb je daar je Bijbelse drie-eenheid. Die Vader, die Zoon en die Geest. Maar niet naast elkaar, maar onder elkaar. Hè? Dat wil zeggen, in hoogste instantie, God, de onzienlijke, die zijn kracht uitwerkt in deze wereld. Maar lees in Genesis 1 vers 2 over de geest van God. Die wordt dan ook het eerst genoemd. Nadat eerst God genoemd is, in het begin schiep God de hemel en de aarde, staat er daarna en de geest van God zweefde op de water, of hoe het maar vertaald is. Die heb je toch? En daarna pas is er sprake van Jehovah. Dat wil zeggen, God die een gestalte, een eventueel zichtbare gestalte aanneemt. De volgorde is dus eigenlijk dan Vader, Geest en Zoon. Maar ik vind het allemaal te veel gezocht om daar nou een drie-eenheid van te maken, of dat zo te benoemen. Maar de leer van de drie-eenheid, dat is een heel andere. Die zegt dat er drie goden zijn, naast elkaar. En dat de een niet hoger is dan de ander, en dat de een niet lager is dan de andere, en dat ze zijn van gelijke substantie, maar van verschillende essentie, of andersom. Dat maakt voor ons niks uit, omdat we het verschil tussen die twee woorden toch niet kennen. Niemand trouwens. En dat is het leuke van die hele leer. Het is gewoon een beetje flauwekul allemaal. Maar die flauwekul leidt er wel toe dat mensen niet meer weten wie er eigenlijk de hoogste is daar. Hè? Ik had er jaren geleden wat vragen over. En toen zei ik zo tegen een zuster, op de voorste rij zo, zei, ja, mijn zuster, hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? En toen zei ze drie. En toen was ik stom verbaasd. Was ik echt stom verbaasd. Maar ja, maar dat schijnen er meer te denken. Dus ja, dan. Nee, het is maar één troon. Voor zover er wat te zien valt, want zo vroeg u geloof ik ook hoor. Als u daar straks gaat zien, hoeveel tronen denkt u daar te zien? Ja, maar één. En die erop zit, of staat van mijn part, het lam. Maar dat is hoofdstuk 4 en 5. Hier uit openbaar, en dus daar hebben we het later dan wel weer over. Hè? Maar het gaat er maar om dat we begrijpen dat dit termen zijn ter aanduiding van de Heer Jezus, ja. De Amen. En bij dat woord denk ik altijd meteen niet aan een Bijbeltekst waar nog een keer Amen in staat, maar ik denk altijd aan het Johannesevangelie, waar dat woord twee keer staat aan het begin van een zin en dat enige malen. Dat wil zeggen, voorwaar, ik zeg u. En daar treedt de Heer Jezus inderdaad op als de getrouwe getuige. Als degene die het woord van God doorgeeft. En dat met autoriteit doet, omdat dat zijn bediening is en omdat het woord van God is. Waarbij hij dan ook nog zegt, ik spreek niet van mijzelf. Ik spreek alleen de woorden die ik van mijn vader gehoord heb. En hij geeft dat door. Hij zegt, kan het ook niet helpen. En de werken die ik doe, zijn de werken die mijn vader mij gegeven heeft. Dus die doe ik dan ook. Enzovoort. Waarmee hij zich dus ondergeschikt verklaart aan de vader. Dat had hij beter niet kunnen doen, want het is in strijd met de leer van de drie-eenheid. Leest het maar na. In de geloofsbelijdenis, hè. Daar staat dat gewoon in, hè. Dat de zoon niet onderworpen is aan de vader en de vader niet onderworpen is aan de zoon. Nou, de Bijbel zegt de zoon is onderworpen aan de vader. Sterker nog, de zoon zelf zegt het. Afgezien daarvan leren we op een onbewaakt ogenblik dat God hem aangesteld heeft tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Hebreeën hoofdstuk 3. Is hij dan ondergeschikt of niet? Ja, want hij is de openbaring van het wezen Gods. En zoals uw lichaam aan u ondergeschikt is, omdat het uitgedrukte beeld is van uw wezen, zo is de Heer Jezus Christus ondergeschikt aan de Godheid, omdat hij het uitgedrukte beeld is van God. Maar er mag niks moeilijks aan zijn. En ik vind het ook, helemaal niet moeilijk. En het aardige is dan weer dat als iemand je komt uitleggen hoe het zit met de leer van de drie-eenheid, dan begint men altijd te zeggen met dat je het niet begrijpen kunt. Het is toch te wonderlijk en te moeilijk voor ons, dat is onbegrijpelijk, maar enzovoort. En dan komt het. Het begint al met te zeggen van nou ja, wij snappen er zelf ook niks van. En dan zeg ik, oké, laat dat maar zitten. Dan heb ik er hier een die wel te begrijpen is, maar die komt uit de Bijbel. En niet uit de stuk waar men over gestemd heeft of dat mensen geschreven hebben. Nou ja. De waarachtige getuige. Bovendien staat er van hem het begin der schepping Gods. Zijn woorden die men gebruikt om aan te tonen dat de Heer Jezus betrokken was bij het scheppingswerk van Genesis 1. Ik vind dat tamelijk naïef. Punt 1, omdat de naam Jezus aan hem gegeven werd bij zijn geboorte in Bethlehem. Dat was aanzienlijk later dan Genesis 1. Dus je kunt het zo niet zeggen. Maar ik denk dat er nog een veel fundamenteler misverstand is. Hij wordt hier gelijkgesteld, de Heer Jezus wordt hier gelijkgesteld met de waarheid, de Amen. Namelijk met het woord van God. Want wat ligt er eigenlijk aan, wat is er aan het begin der schepping Gods? In de beginne was het woord. En dan moet je niet meteen roepen, en dat is toch Christus? Want dan zeg ik weer, nee, Christus werd hij pas in zijn opstanding. Dus dat kan je ook niet zo zeggen. Maar je moet gewoon lezen wat er staat. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Betekent gewoon dat God nou eenmaal spreekt. Dat is wat hij doet. En al wat God doet, kan aangeduid worden met het werkwoord spreken. Want als spreken de aanduiding is voor dat iemand zich openbaart, manifesteert, veruiterlijkt, laat kennen, zich bekend maakt. Wel nu, dat is wat God doet en dat is ook wat het vers betekent. God maakt zich bekend, hij spreekt. Hebben jullie nog? Het mag niet moeilijk zijn. Later diezelfde apostel Johannes van Johannes 1 vers 1... die schrijft in 1 Johannes 1 vers 1... hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben. Wat is er van den beginnen gehoord? Ja. Het woord van God. Nou, dat verkondigen wij. Eerst is daar het woord. En later staat er in de Bijbel, God gebiedt, God spreekt en het is er. Hè? En hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. En er staat gewoon, en God zeide, er zij licht. Ja, en toen was er licht. Ja, hoe hij dat doet, ik heb maar één antwoord, hij spreekt. En dan, hè? En zo heeft hij de oude schepping gemaakt. En bij nader inzien, zo maakt hij ook de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, het evangelie van Christus, dat heet trouwens het woord Gods. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, uit Romeinen 1. Is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Oké, dan komen wij tot geloof. En wat gebeurt er dan? Dan worden wij een nieuwe schepping. Door de kracht Gods tot zaligheid. Is nog steeds door het woord van God. Heb je dat? Daarom heet het ook woorden des eeuwige levens, zei Petrus tegen de Heer. Waar moeten we anders naartoe? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En hij zei, de Heer Jezus dus, mijn woorden zijn geest en leven. Enzovoort. Zo is het maar net. God spreekt, dus wat hij doet. En daardoor is de schepping ontstaan. En dat is wat hier verteld wordt dus. Hij is de voorwaar, de trouwe, de waarachtige getuige. Alles met verwijzing naar het woord van God uiteraard. En daarmee het begin, in de zin van de oorzaak, der schepping Gods. En zoals gezegd, dat is tweeledig, omdat het slaat op de oude schepping. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet op een nieuwe schepping zou slaan. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En wat dies meer zei. Dat wil zeggen, dat die Laodicense met hun zogeheten vrijzinnigheid, of hoe je dat maar noemen moet, die blijven nergens meer. God heeft gesproken. En wat de mens voor mening daarover heeft, ja. Alleen al het idee dat de mens daar iets mee, een mening over heeft, is absurd. Hij is God en dus per definitie is zijn woord onwankelbaar en hij houdt zich daaraan. God is niet de mens dat hij liegen zou, staat er dan. Hè? Dat wil zeggen, hij is juist God omdat hij spreekt en inderdaad doet wat hij gezegd heeft of gedaan heeft. Wat hij ons meedeelt, want zo kan het natuurlijk ook andersom. En het is die God die met grote autoriteit spreekt en zegt, ik weet uw werken. En nou ja, het zal duidelijk zijn na deze lange inleiding dat waar eerst dat woord van God centraal gesteld wordt, als een blok, zal ik maar zeggen, als een rots, dat daar vanuit dat standpunt dan ook de mens verweten kan worden dat het hem niet interesseert. Dat hij vijandig is, ja, dat is nog te begrijpen. Omdat dat woord natuurlijk niet naar de mens is en vijandig staat tegenover de menselijke natuur en zeker tegenover de vorst der duisternis onder wiens heerschappij een mens staat. Dus dat de mens in opstand komt tegen het evangelie, ja, dat is nog te begrijpen, maar dan moet ik u toch vertellen, men komt alleen in opstand als men serieus neemt. Dus dan mag je nog blij wezen. Maar als er helemaal geen reactie komt, omdat het niemand wat kan bommen, ja, dat is pas echt erg. Na deze introductie komen dan die woorden, ik weet u werken, die we vaker zijn tegengekomen. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk. Men verbeeldt zich wel van alles. Men zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Blindheid zou je het in ieder geval ook naar onze maatstaven noemen. Men heeft geen idee. Maar in de praktijk is het zo dat christenen denken dat ze heel wat zijn, hè? Ja, dat is toch zo? Ze beschouwen het als de ultieme, de beste godsdienst ter wereld. Mede vanwege het humanistisch karakter. Het is zo goed voor een mens. Dat kun je zien aan ons ook, hè? Zo ligt dat ongeveer. Atheïsten, ongelovigen, kijken vaak ook zo tegen christenen aan, maar beschouwen ze als volstrekt onbetrouwbaar. Maar in ieder geval als hoogmoedig. Omdat ze geacht worden de waarheid te hebben. Dat wil zeggen de ware religie, de ware godsdienst en het beste wat er is enzovoorts. De Bijbel het meest hoogstaande boek in de wereld. Maar in de praktijk, men trekt er zich absoluut helemaal niks van aan en is dus in werkelijkheid arm. Men heeft niks en men is blind. Men heeft dat boek wel, maar en men leest het. Maar zoals de profeet zei, men leest het, maar men kan niet lezen. Dus ja, het schiet niet op. Men is blind. Er moet eerst wat anders gebeuren. En daarom staat er in vers 18... Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Goud staat voor onvergankelijkheid. In ieder geval voor eeuwig leven, maar voor alles wat blijft en daarom waardevol is. Je komt weer bij het woord waarheid terecht. Dat wat waarde heeft. U weet, wij hebben in Nederland schijnt het gebrek aan normen en waarden. Dat weten wij zeker, omdat we ons nog herinneren dat ze allemaal afgeschaft moesten worden. Officieel was dat in de 60e jaren, heb ik begrepen. Maar achteraf laten vertellen. U weet wel, en taboes moesten weg en zo. Alles moest weg, alle normen en waarden afgeschaft. En nu heeft men er, heeft men ze nodig. En men heeft ze niet en in de plaats daarvan maakt men wetten en regels. Het gaat allemaal niet werken. Maar het goud mist. Men zou het kopen, staat er. Dat is een woord wat wel vaker in de Bijbel gebruikt wordt. En soms hebben we er problemen mee, omdat we denken, ja, maar het is toch allemaal genade. We krijgen het toch allemaal om niet. En zo heet dat ook. Dat is ook zo. Maar in de praktijk betekent het ook dat waar je die zegeningen van Gods genade ontvangt om niet, raak je aan de andere kant wis en waarachtig wel wat kwijt. Dat wil zeggen, van dat leven van die oude mens. Je moet er wat voor opgeven. Al waren het maar je eigen gedachten en idealen. Die menselijke, weet u wel? Dat is toch inherent ook aan dat wij onze levens geven aan de Heer. Dat wil zeggen, wij zingen, ik gaf mij alles op voor Jezus. Ontleend aan Filippenzen natuurlijk, Filippenzen 3, waar Paulus dat zegt. Hè? Al het andere acht ik scha, heb ik allemaal schade en drek geacht, zegt hij. En daarom heet het toch kopen, maar bij gelegenheid heet het ook kopen om niet. Zo staat het in Jesaja 55, vers 1. Komt en koopt van mij om niet, staat het. En toch heet het kopen. Zo goed als we de uitdrukking ook kennen uit dat wij de tijd zouden uitkopen. Maar in Jesaja 55 lezen wij vers 1. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk enzovoorts. En dan vers 3. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Slaat op eeuwig leven, daar heb je goud dus. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en wat er verder maar volgt. Maar let vooral op dat komt tot mij en hoort. Want daar draait het allemaal om. Dat men zou luisteren naar wat God doet. Dat wil zeggen naar wat God spreekt. En daarmee naar wat God doet. En een paar versen verder lezen wij ook de woorden van vers 7 van Jesaja 55. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Dat wil zeggen zijn eigen wijze van leven, zijn weg en zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en bekeren tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw lieder gedachten. Kortom, de Heer zegt, gooi je eigen gedachten en ideeën en je wijze van leven, je weg, maar aan de kant. Dan zal ik je mijn gedachten en mijn weg bekendmaken. Het vers wordt gewoonlijk gebruikt om te zeggen, ja, Gods gedachten zijn hoger dan de onze. Dat wil zeggen, wij begrijpen er geen snars van. Maar wat hier staat is nou juist dat we die gedachten van God wel zouden kennen en ook kunnen kennen als we tenminste naar hem luisteren. Dat zou men doen. Eigenlijk staat het dus het tegenovergestelde van wat men er gewoonlijk inlegt. En dat komt wel vaker voor, hoor, met de Bijbel.
Hoe is toch
ook
geloof?
Ja. Horen is geloven, aanvaarden, luisteren naar. Beter gehoor geven aan. Dan heb je hem nauwkeuriger. Kortom, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur. Dat is dus inderdaad eeuwig leven, komende uit de dood, wat de dood heeft overwonnen. Opdat gij rijk moogt worden, alsnog. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. Later komen die termen ook tegen in het boek, dus ik kom er wel op terug. Bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus. Of zou de witte klederen zijn, de rechtvaardigmakingen der heiligen enzovoorts. Komt allemaal in de volgende hoofdstukken. En de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf opdat gij zien moogt. Die vind ik ook leuk. Even kijken, staat er geen verwijzing bij naar Johannes 9? Nee? Oh. Nou ja, in Johannes 9 hebben wij een blind geborene, zoals dat heet. En die moest zijn ogen ook ergens mee inwrijven. Namelijk met slijk heet dat. Dat de Heer gemaakt had van zijn eigen speeksel. Wat uit zijn mond uitging. Water uit zijn mond. Vermengd met de stof de aarde. Is eigenlijk, dat slijk is eigenlijk de uitbeelding van de Heer Jezus zelf. Als het woord dat uit de mond van God uitging, in materiële vorm, dat wil zeggen, hij werd mens, daar heb je de Heer Jezus Christus, met een goddelijke en een aardse oorsprong. En dat moet je eerst leren zien. En daarna gaan je ogen open. Je moet eerst komen tot de Heer. En daarna word je genezen. Hij moest trouwens naar zijn ogen ermee invrijven. Dan moest hij naar het badwater Siloam en zich daar wassen. En dat badwater Siloam betekent zoiets als samengestroomd. En dat badwater, waarin dat water was samengestroomd, een vijver, is de uitbeelding van het complete woord van God. De woorden Gods bij elkaar. En nadat hij eerst een ontmoeting gehad had met de Heer, met de Messias om zo te zeggen, dompelde hij zich onder in dat water, als uitbeelding van het woord van God. En toen werd hij ineens ziende. Sindsdien wandelt hij in het licht. En vond de Heer hem in de tempel, weet u nog? En het komische deel van het verhaal vind ik dan nog, want er zit een komisch gedeelte aan, die discussie die zich steeds herhaalt. Dat hem gevraagd wordt, hoe is dat gegaan? Wie heeft dat gedaan en hoe is dat gegaan? En zijn antwoorden worden steeds korter, raakt geïrriteerd. En het uiteindelijke antwoord op de vraag was, ja, wie is hier nou eigenlijk blind? Wie weet hier niks? Jullie worden geacht te weten hoe dat zit. Ik weet het niet. Ik ben gewoon genezen. Maar, hè? En zo is het maar net. Er zit natuurlijk een veel diepere betekenis nog achter, maar die ga ik u nou maar niet vertellen. Maar punt is het, als je eenmaal de Heer ontmoet hebt en je aan hem hebt overgegeven, dan gaan je ogen open. Dat wil zeggen, via dat woord van God. Dan ga je ineens ook je Bijbel lezen. Je komt eerst tot geloof, hè? En dan ga je je Bijbel lezen en dan gaat die Bijbel tot je spreken. En dan schijnt dat licht in een duistere plaats, heet dat. In je hart namelijk. En in dat licht zou men wandelen. De tragiek van deze verse is overigens dat die niet zomaar gericht worden aan zondaren, om zo te zeggen, maar gericht worden aan wat geacht wordt christelijk te zijn. Schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Zie? Het gaat over het christendom, maar ze kennen de Heer niet. En daarom zijn ze ook blind. En zien hun eigen naaktheid ook niet eens. Hun eigen armoe. En ik weet niet of ik het zeg, maar wij lopen daar dan weer tegenop, hè. Dan denken we, die mensen maken deel uit van zo'n hele organisatie, zitten daarin. Dat lijkt heel wat. Ze hebben een plaats in de wereld, een wereldomvattende organisatie feitelijk ook en alles. En ze verbeelden zich ook heel wat en ze zijn stekenblind. En ik denk altijd, wat een armoei. Wat een verschrikkelijke armoei. Maar ze vinden zich zo rijk. Huh? En dat zeg ik nou over kerkelijke instituten, maar ik moet u zeggen dat heel wat tegenwoordige zogenaamd evangelische gemeenten, want iedereen noemt zich maar evangelisch als zij niet hoort bij de PKN, zei ik het nou goed?
Ja.
Ik zeg het altijd verkeerd. Of bij de Rooms-Katholieke Kerk of zo, dan heten ze ineens evangelisch, omdat ze een zelfstandige gemeente zijn. Maar daar zie ik precies hetzelfde wat ik u net vertelde over dat interview met die dame. Ja, daar kwam de Heer ook niet in voor. Maar ze zongen met elkaar, ze dansen met elkaar en weet ik wat ze nog meer voor vrolijks doen. En dat zal best gezellig zijn, maar belang bij de Bijbel hebben ze niet, hoor. Dat kan ik zo wel zeggen. Nou ja. Dus voor hen geldt precies hetzelfde. Ja. Zalf uw ogen met ogenzalf opdat gij zien mocht. En de Heer zou zichtbaar maken. Over het Joodse volk staat, zo wanneer het tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de bedekking van hun ogen worden weggenomen. 2 Korinther 3. En dat geldt voor ieder mens. Eerst tot de Heer komen. En hij neemt de bedekking weg. Hij opent ons de ogen voor hemzelf, uiteraard. Maar voor alles wat hij doet, ook voor zijn werken. Dan staat er, zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Want hoe dan ook, als men werkelijk de Heer zoekt, dan zal men een persoonlijke keuze moeten maken. En dat sterke woorden zijn, bestraffen en kastijden, dat is inderdaad zo. Dat wil zeggen, het is een harde, een zware zaak. En ik ben me heel goed bewust dat als je vastzit in een of ander christelijk systeem en je zoekt de Heer, dan heb je nog gewoonlijk een lange weg te gaan. Ik bedoel, dat snijdt diep in je leven. Want dat betekent dat je op een of andere wijze je moet los zien te wrikken van al die sociale, kerkelijke banden, om te komen tot een persoonlijke overgave aan de Heer Jezus Christus. Als je mensen het evangelie brengt, dan wijzen ze het af en zeggen, nee, maar ik ben dit of ik ben dat. En ze noemen een kerkgenootschap waar ze lid van zijn. Of dat ze frequenteren of wat dan ook. Maar ze verschuilen zich daarachter. Ze zitten daaraan vast. Dat is met een echte atheïst, is dat makkelijker. Dat zijn de luiden die zich vrij voelen. Die botsen niet tegen zo'n muur op. Ik zeg niet dat het hen niet wat kost om zich over te geven aan de Heer. Maar de klassieke uitdrukking luidt, en daarom kan ik het zo makkelijk zeggen, de klassieke uitdrukking luidt dat het een christelijk werk is om heidenen te bekeren, maar dat het een heidens werk is om christenen te bekeren. En zo is het maar net, hoor. Dat is echt moeilijk. Nou. En dus die aanmoediging, wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. En dan het meest dramatische vind ik persoonlijk het nu volgende vers. Waarna staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Het is een redelijk populaire tekst in de evangelieprediking, traditioneel. U weet wel, mijn tekst is, en dan komt deze tekst. Ik sta aan de deur en ik klop. Ja, van uw hart heet het dan. Maar de woorden hier zijn breder. Dat wil zeggen, de Heer klopt aan de deur van het christendom, maar hij komt er niet in. Ja, hij staat buiten, men heeft hem buiten gesloten. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand, en daar vind je de persoonlijke oproep, hè? Niet indien gij lieden, maar indien iemand, een enkeling. Iemand heeft er ooit eens op gewezen dat als de Heer dan, als je meer persoonlijke indruk krijgt van wat de Heer doet, staat hij in relatie tot een enkeling. De diverse patiënten, zoals die blindgeborenen en die kreupelen, die lammen in Bethesda, een ziekenhuis vol met zieken. En hij genas er maar één. Ging maar die ene toe, weet u wel. En zo is het maar net. Het is een volstrekt individuele zaak. Of wij aanvaarden wat God gesproken heeft en onszelf persoonlijk overgeven aan hem. Dat doen we in alle eenzaamheid. Dat wil zeggen, alleen, ongeacht de omstanders, de omstandigheden. En daarom heet het ook zo zwaar, wie om Jezus willen verlaten, vader, moeder of wat het maar was, weet u nog? Daar begint het in ieder geval mee. En wat je daar dan nog van overhoudt, daar mag je blij mee wezen. Maar in principe, de individuele oproep is van de Heer. Hij roept bij name en hij leidt ons uit. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem, let op het enkelveld nog steeds, ik zal tot hem inkomen, ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. En dat avondmaal is maar niet wat wij avondmaalsviering noemen, maar dat is uitdrukking van de gemeenschap die we als gelovigen met de Heer hebben. Immers, wij zitten altijd aan zijn tafel. Dat is wat uitdrukking betekent. Daar leven wij van en wij vormen één geheel, één lichaam heet het ook, met hem. En dit is het hele punt. Natuurlijk kun je er fanatiek over worden, maar per slot van rekening, wij als gelovigen worden niet lid van een kerk, wij bekeren ons niet tot het christendom of zoiets. Dat zijn allemaal van die vage termen. Wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wij worden zijn eigendom. En als je dat het christendom wil noemen, prima, dat lijkt me volstrekt bijbels. Dat wel, maar die term is al bezet door anderen. Dus het wordt wat lastig. Hebben jullie dat nog? En verder, want ik ben natuurlijk weer de hele avond negatief door zo'n brief. Maar ik moet u toch zeggen dat ook ons als kinderen gods wordt niks in de weg gelegd om lid te worden van de een of andere vereniging. Ook niet van een christelijke vereniging en ook niet als dat een kerkgenootschap genoemd wordt. Echt niet. Als je maar niet denkt dat het in de plaats komt van onze persoonlijke verbondenheid met de levende God. Dat is wat het is. En of je daarnaast nog ergens je laat inschrijven, zal ik maar zeggen. Ja, dat moet je zelf weten. Ik heb het nut er niet van ingezien in de praktijk. De wenselijkheid ervan heb ik wel ingezien, zie ik nog wel in. Maar het nut ervan op geen enkele manier. Want in de praktijk blijkt het toch niet te werken. In de praktijk blijkt dat je leven als kind van God, ik bedoel, als kind van God, in die hoedanigheid niks heeft aan enige binding met wat voor organisatie dan ook. En ik hoor het Karel Hoekendijk nog zeggen. Ik citeer graag zulke mensen. Karel Hoekendijk, die zelf de oprichter en leider was van Stromen van Kracht. Zo heette het toch? Nee. Ja, van Stromen van Kracht. Ja, geloof wel. Die,
Kracht van omhoog.
Hè?
Kracht van omhoog.
Ja, ik ben altijd met die uitdrukking in de war. De ene was Van de Brink uit Dordrecht. De andere was... Stromen van Kracht was Hoekendijk, dacht ik. Familie heb ik heel goed gekend. Nog wel contacten mee zelfs. Maar de oude man, dat wil zeggen in mijn dagen de oude man, dat was Karel Hoekendijk. Vader Karel werd hij genoemd. En die zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Individuen. En soms zei hij hele goede dingen, dus die man. Ja. Soms ook niet.
Soms ook niet.
Soms, maar laat ik dat er dan bij zeggen. Maar met alle respect overigens. Maar dat was volkomen correct, ja. God gebruikt individuele mensen. Goed, en dan staat er die overwint. Dat is het bekende einde van al die brieven. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn, er komen mooie woorden, met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. De troon van de Heer Jezus is de troon van zijn vader. Er is er toch maar één troon. Maar hoe letterlijk is zo'n term, troon? Ik bedoel, wij gebruiken dat woord maar zelden, eigenlijk nooit, in de letterlijke betekenis van de term, toch? We hebben een koning die op de troon zit, heet dat. Maar hoe vaak zal ik erop gezeten hebben en hoe lang? Toch? Ik geloof nog maar één keer op Prinsjesdag, als ik me goed herinner. Hè? Nou ja, toen maar. Het gaat dus om de overdrachtelijke betekenis. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hij zit dus op de troon van zijn vader. Je moet zo'n uitdrukking ook goed vasthouden hierna. Want in hoofdstuk 4 en 5 is daar die troon. De vraag is, wie zit erop? Het is er heus maar één. En dan verschijnt daar het lam. De troon van zijn vader. Ja, de troon van God. Dus dat. Maar ja, als je God ziet, zie je de Heer Jezus Christus, omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Heb je dat nog? Moeilijker kan hij echt niet zijn. En de Heer Jezus zegt, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in zijn troon. Dat is hier natuurlijk helemaal niks nieuws. Omdat wij hiervoor al geleerd hebben, in de gewone brieven om zo te zeggen, dat wij als gelovigen tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. En wedergeboren zijn dus tot een onvergankelijke, onverderfelijke erfenis. Die in ieder geval ook inhoudt dat wij de wereld zullen oordelen. Zelfs de engelen zullen oordelen. Heb je die? En in hoofdstuk 1 lazen we al, dat was daar ook geen nieuws trouwens, maar lazen we al, dat wij gemaakt zijn tot koningen en priesters. Beter nog dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Bovendien hebben we geleerd dat wij leden zijn van het lichaam van Christus en daarom gezegend zijn met elke geestelijke zegening van Christus. In de hemel staat er dan in Efeze 1 vers 3. Kortom, een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gindse kust. Of gewoon een troon. Dan wel, wij zouden heersen, heet dat, over de stammen Israëls. En via de stammen Israëls over de volkeren. En verder kan ik me er niet al te veel bij voorstellen. Maar wel deze uitdrukking dus verklaren. Het is min of meer de herhaling van wat ook stond met andere woorden aan het eind van hoofdstuk 2. Aan het eind van de brief aan Thyatira. Wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Ik sla even een zin over daar, maar het is wel wat er staat. En hier staat min of meer hetzelfde met andere woorden. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Want dat is waarin de gelovigen als zodanig onderweg zijn. Ik moet erbij zeggen dat wij niettemin leren dat niet alle gelovigen zo'n kroon of troon ontvangen. Wat wel geleerd wordt, is dat sprekend over de gemeente collectief, als over één, de hele gemeente. Daarvan staat, die gemeente zal delen de heerlijkheid van Christus en dus een kroon en een troon hebben enzovoort. Maar waar het gaat over het individu, leren wij ook uitdrukkelijk dat ons loon, de kroon, de heerlijkheid van wat wij zullen ontvangen aan erfenis in de toekomst, wel degelijk gerelateerd is aan onze werken, aan onze trouw aan de Heer. Want u weet dat die werken geoordeeld zullen worden. Het heet dan in het vuur geworpen en het hout, hooi en stro verbrand daar, godzijdank. Dat laatste in de veronderstelling dat er dan toch ook nog wat goud, zilver en kostelijke stenen blijken over te blijven. Dat was 1 Korinthe 3. En sterke vind ik ook altijd de uitspraak uit de tweede brief van Johannes. Dat is dat hele kleine briefje, weet u wel. Waar staat in vers 8. Zie toe voor uzelf. Dat is weer hoogst persoonlijk dus. Hè? Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Implicerend dat je dus loon kunt verliezen. Dat heet derven, hè? Loonderving. Bijbelse gedachte is namelijk deze. Niet dat we loon ontvangen voor elk werk dat wij doen. Zo van dan stapelt het zich op. Dat zou trouwens betekenen dat iemand die langer leeft en langer de tijd heeft om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. Je wordt ermee doodgegooid tegenwoordig. En dan heb je je pensioen niet meer nodig. Maar goed, doe maar. Maar het is andersom. De Bijbel leert dat er loon voor ons klaar ligt. Zomaar. Maar dat het andersom is. Dat wij onderweg kunnen verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Hebben jullie dat nog? Hoe gaat er wat vanaf? Maar dat volle loon ligt in principe klaar. En wij worden slechts geacht getrouwd te zijn aan onze positie tegenover de Heer als zijn kinderen. Dat wil zeggen, we laten ons leiden en opvoeden. Dan wel onze positie als dienstknechten van onze Heer. Maar dat is in de praktijk hetzelfde. Hebben jullie dat? En ik weet dat dat een ernstig woord is. En dat het sommigen schrik aanjaagt. Zo van, dan moeten we toch weer wat. En dan moet ik u zeggen dat na mijn persoonlijk inzicht, als ik het persoonlijk mag zeggen, als een getuigenis, ben ik er heel erg blij mee. Want het betekent namelijk dat ons leven hier op aarde niet voor niks is. En dat ook de moeite die wij ons eventueel getroosten, of zullen we zeggen de ellende die we moeten ondergaan om trouw te zijn aan de Heer en zijn woord, levert wel degelijk wat op. Dat is niet zinloos. En daarom eindigt 1 Korinthe 15, dat is dat hele hoofdstuk over de opstanding, maar daarmee ook onze openbaring voor de rechterstoel van Christus feitelijk, opname van de gemeente, dat hoofdstuk eindigt dan ineens met: zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Het levert dus sowieso wat op. Onder het motto: de arbeider is zijn loon waardig. En dat geeft aan onze levens dus inhoud. Daar gaat het maar om. Ik zou me geen raad weten als het zo was dat als je één keer tot geloof bent gekomen, dat je dan aan het einde van je loopbaan gekomen bent. Wat moet je dan de rest van je leven hier op aarde? Wachten op de wederkomst van Christus, wachten op de opname? Een beetje trieste bedoeling lijkt mij. Hè? Zinloos. Ijdel heet dat dan. Maar het is anders. Integendeel, pas vanaf dat moment wordt ons leven waardevol. Voor onszelf en voor de Heer. En de bedoeling is dat het woord des Heren, waarmee wij ons voeden of waarna wij horen, inderdaad in onze harten geplant wordt, opdat het onze zielen zou zalig maken en onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid zou brengen. En daar zien wij naar uit. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen en leren kennen uit uw woord. Wij danken u dat u ons inzicht geeft in uw werk, in uw plan der eeuwen, zoals u dat in voorgaande eeuwen hebt uitgevoerd en zoals u dat ook vandaag doet en zult voortzetten in de toekomst. Wij danken u dat we uitzicht hebben op die heerlijkheid die zal geopenbaard worden, op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, en bovendien uitzicht hebben voor onszelf op een bevoorrechte hemelse positie als eerstelingen van dat nieuwe verbond. Wij beseffen dat het slechts kan door de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons en waaruit wij dagelijks mogen leven. En daarom bevelen we ons bij u aan en bij dat woord uw genade, opdat ook de kracht van uw genade mag volbracht worden in onze zwakheid. Komt u dan ons ongeloof te hulp, zoals uw woord dat zegt, dat wij ten volle ons vertrouwen zouden stellen op u en uw beloften die wij zwart op wit voor ons hebben. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.